gaat dus vandaag over Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als ik zou moeten antwoorden op de vraag, wie ben ik? Dan zou ik allerlei dingen kunnen zeggen. Dan zou ik kunnen zeggen bijvoorbeeld, ik ben mens. Ik ben een man. Ik ben 43 jaar. Ik ben predikant. Ik ben een gelovig christen. Maar ook, ik ben redelijk precies, misschien wel eens een beetje te. Zo zijn er allerlei gegevens, allerlei eigenschappen die ik zou kunnen noemen. Dat ben ik. Dat maakt deel uit van wie ik ben. Mijn identiteit. En dat is niet één ding, want van mannen zijn er nog een paar miljard op deze wereld. En er zijn ook nog wel veel meer mensen die 43 jaar oud zijn. Maar het is dat specifiek van samenstel van eigenschappen, van karaktereigenschappen die maken wie ik ben. Hoewel, het zijn niet alleen die eigenschappen. Er zijn ook dingen in mijn leven, of dingen in mijn identiteit, die uniek zijn. Bijvoorbeeld de combinatie van mijn geboortedag, mijn geboortemoment en de plaats. Of het feit dat ik de oudste zoon ben van mijn beide ouders. Zo vertelt het apostolicum ons dus ook wie Jezus is. En daarin klinkt aan de ene kant ook iets door van wat veel algemener is. Jezus. Nou, we hoorden al 2 weken geleden. Jezus, dat was in de tijd dat hij opgroeide, de tijd dat hij leefde, een heel gewone alledaagse jongensnaam. Met andere woorden, als we zouden zeggen ik geloof in Jezus, dan zeggen we nog niet zoveel. Het gaat er meer op wat volgt. Christus, onder andere. Maar ook enige geboren zoon, ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat zijn allemaal onderdelen, dat zijn allemaal aspecten die uniek zijn. Alleen geldig voor deze ene. En zo dus ook Christus, Messias, gezalfde. Nou kan ik me voorstellen dat u in de eerste plaats denkt, nou ja, nog niet eens zo heel veel denkt, omdat er nou niet direct iets loskomt, omdat het nou niet direct iets oproept. Christus, ja, dat zeggen we zo gedachteloos. Er zijn zelfs wel vloeken waar het in voorkomt. Het is ons eigenlijk zo vertrouwd. Als iemand zou zeggen, ik ben gezalfd, dan zou u een beetje vreemd kijken, denk ik. Ja, wie zegt dat nou, ik ben gezalfd? Dat is bepaald niet alledaags. Kan. Maar als iemand zou zeggen, ik ben de gezalfde, dan klinkt dat al een beetje anders. Daar zit al iets in van een bepaalde pretentie. Als iemand zou zeggen, ik ben Christus, of ik ben de Christus, ja, dan begint de irritatie denk ik al wel te groeien. Want daarvan is er maar één. En hoe durft iemand om zich met Christus te meten? Dan raken we al iets van het spanningsveld waarin ook Petrus, Johannes en de discipelen verkeren in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Wie zeggen de mensen, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan is het dus nogal wat om te zeggen, ook in die tijd, u bent de Christus, u bent de Messias. Want daarvan is er maar één. Daarvan was er ook toen maar één. Er was er maar één Messias naar wie Israël zo rijkhalsend uitkeek. Op wie alle hoop gevestigd was. Het is alsof Petrus, alsof de discipelen dus zeggen, als zij zeggen, u bent de Christus, alsof ze iets zeggen van, ons leven, onze toekomst, ons geluk, het ligt in uw handen. De vraag is dan vanmorgen, wat mogen wij nou van hem verwachten als wij hem Christus noemen? En daarachter, daar ligt dan ook direct de vraag, dat kan bijna niet anders. Dat heeft iets ook van toepassing, van eigen maken, van in praktijk brengen in het eigen leven. Wat betekent het wat wij van elkaar mogen verwachten als wij onszelf christenen noemen? Wat mogen anderen van ons verwachten als wij ons Christus noemen? De Messias. U bent de Messias. Wat is nou die Messias? De Messias lijkt in de eerste plaats in de tijd waarin Jezus leefde, in ieder geval voor het gevoel der mensen, een koning. Een koningsachtige figuur. Zoon van David. Nageslacht van David. En in de laatste eeuwen van de jaartelling, voor onze jaartelling, daar begon de verwachting te groeien dat de Messias toch echt komen zou. Dat het ging gebeuren. Andreas die zegt in het Johannesevangelie, als de ene naar de andere discipel geroepen gevonden wordt, dan roept hij het uit, wij hebben de Messias gevonden. Wij hebben de Messias gevonden. En wat verwachten ze dan? De mensen verwachten dan op dat moment een aards rijk van vrede en gerechtigheid. Ze verwachten dat de armen zouden worden verlost uit hun hopeloze situatie. Ze verwachten dat alle zieken zouden worden genezen. Ze verwachten dat de deuren van de gevangenis wijd open zouden gaan. En dat zeker al diegenen die om hun opvatting, om hun verzet tegen de Romeinse overheid zouden worden vrijgelaten. De mensen verwachten het ultieme geluk. Een heerlijke tijd zou aanbreken. Verlost te worden van de Romeinse bezettingsmacht. Een droom. Geweld ook. Machtsvertoon. Het is dus ook volop politiek geladen. Riskant. En Jezus is niet de enige geweest in wie de mensen de Messias hebben gezien. Er zijn ook andere namen gevolgd. Zo was er bijvoorbeeld een zekere Hiskia, die met succes ten strijde trok tegen de Romeinen in de omgeving van de grens met Syrië, zijn triomfen vierde. Maar in het jaar 49 was het uit. Hij werd opgepakt en geëxecuteerd. En zo was er in de tweede eeuw Simon Bar Kokhba, tijdens de tweede Joodse opstand. Ook iemand die de harten van de mensen wist aan te spreken, de droom levend wist te maken. Nu zal het gebeuren. Maar ook met hem was het op een gegeven moment voorbij. Duidelijk is, als Andreas zegt, wij hebben de Messias gevonden, dan klinkt dat mee. Maar tegelijk, zo'n Messias, zo'n koning is Jezus niet. Juist niet. Niet iemand van geweld. Niet iemand van de keiharde machtspolitiek. Koning. Gezalfde. Bij uitstek een gezalfde. Maar daarnaast klinken ook andere figuren mee uit het Oude Testament. Andere posities, andere ambten. De koning, maar daarnaast ook de priester, de hoge priester in het bijzonder. Jezus als gezalfde niet alleen koning, ook priester. Een priester offert. Bemiddeld tussen God en mensen. Maar net als bij de koning is het bij die priester al net even anders. Want die priester die offert offergaven, een offerdier. Een stier, een kalf, duifjes, wat niet al. Maar net anders dan anders, Jezus offert geen offerdier, hij offert zichzelf. Hij heeft zichzelf. En op de achtergrond klinkt dan naast de koning, naast de profeet, ook nog naast de priester ook nog de profeet mee. Er is maar een enkele plaats in het Oude Testament waarin een profeet gezalfd lijkt te worden, maar toch. Het klinkt op een of andere manier ook mee in de verwachting van de mensen, in de verwachting van de discipelen. Want als Jezus dus die vraag zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben, dan associëren ze hem ook met een profeet. Met Johannes de Doper, maar ook met Elia, met Jeremia, met andere profeten. En wat doet die profeet? Die profeet die bekritiseert de koning als hij zijn eigen taken, zijn van God gegeven taken, als hij die dreigt te vergeten. En wat moet de koning doen? Psalm 72, de koning die moet ervoor zorgen dat ook de mensen die hun eigen mond niet open kunnen doen, die niemand hebben die voor hun kan instaan, die niemand hebben die voor hun instaat, voor hun leven instaat, voor hun welbevinden instaat, daar moet de koning voor opkomen. De koning die ziet dan in het bijzonder in de Bijbelse tijden op de weduwe en de wees, degene die geen stem hebben om voor zichzelf bij op te komen. Nu, als de koning dat verwaarloost, dan komt de profeet. Dan is de profeet degene van het opgestoken vingertje. Het opgestoken vingertje, maar ook het wijzende vingertje. Terug naar de wet, terug naar de geboden die God zelf gegeven heeft. En ook de priester, ook de tempel, ook de offers, daar kan de profeet kritiek op hebben. Niet op zichzelf, maar wel als het het een en het al wordt. Als de vroomheid toeneemt, als het al maar woorden worden, maar geen echte daden. Geen consequenties voor de naaste, voor je buurman, voor je buurvrouw. Maar ook dan geldt, Jezus is dan toch geen profeet als de andere profeten in het Oude Testament. Hij is ook dan net even anders. Want de profeet die blijft meestal zelf buiten schot in het Oude Testament. Hij spreekt namens God, zo zegt de Heer. Maar zelf blijft hij op de achtergrond. Terwijl Jezus nu daarin net anders is, dat hij niet alleen die woorden spreekt, striemende woorden soms, maar dat hij ook zelf het goede voorbeeld geeft. Hij zet zichzelf in, bijvoorbeeld voor de armen. Hij zet zichzelf in voor degenen die geen helper hebben. Toch, dat klinkt mooi. Jezus, Christus, dat wil zeggen een koning, een priester, een profeet. Zij het net even een andere koning, een andere priester, een andere profeet dan wij misschien uit het Oude Testament gewend zijn. Maar Jezus lijkt nogal terughoudend te zijn als het gaat om die titel Messias, Christus. Heeft hij het wel willen zijn? Geleerden hebben met name bij het Marcus-evangelie gesproken over wat dan heet, duur woord, maar ik noem het toch maar even, Messias-geheimnis. Dus dat de Messias geheim verborgen moet blijven. Dat hij er zelf niet van wil weten, dat hij er niet mee voor de dag wil komen. Jezus zegt dan ook tegen de discipelen, zwijg hierover, niet over praten. Daarnaast zijn er vanuit de Joodse traditie wel een aantal vragen gesteld. Juist bij dat messiaschap van Jezus. Bijvoorbeeld, zo is gezegd, gevraagd, is die verwachting van de Messias wel zo sterk als het christendom, als het Nieuwe Testament, als de evangelie ons willen doen geloven? En voor mijn gevoel een van de meest spannende vragen. De Messias als hij kwam, als hij zou komen, als hij komt, dan breekt een rijk van vrede en gerechtigheid aan. Maar kijk eens in de wereld. Waar is dat rijk van vrede en gerechtigheid dan, 2000 jaar lang? Is er dan echt iets veranderd sinds de komst van Jezus? In de derde plaats is gezegd vanuit het Oude Testament, ja, je kunt wel zeggen, de Messias, Zoon van God. Het klinkt in de geloofsbelijdenis ook bijna naadloos aan elkaar. Maar kan dat wel, dat de Messias Zoon van God is? Als we kijken naar het oudtestamentisch getuigenis, is hij dan niet veel eer een mens? Ik denk, Jezus is de Messias. Heeft de Messias willen zijn. Maar net even anders dan wij zouden verwachten. Net even anders dan de mensen van zijn tijd zouden verwachten. Groter dan ons hart. Groter dan ons voorstellingsvermogen. Jezus heeft het kwaad, de oorlog, de haat en de nijd bij de wortel aan willen pakken. De zonde, de mens die aan zijn doel voorbij schiet. En hij heeft het overwonnen. Hij heeft daarmee de kiem gelegd voor het koninkrijk van God. Een kiem, dat moet dus nog ontkiemen. Dat moet dus nog gaan groeien. Dat moet dus nog gaan komen. Hij heeft laten zien, nee, zo eenvoudig is het niet. In deze wereld dat rijk van vrede en gerechtigheid laten aanbreken. Daarvoor is eerst dood nodig en opstanding. Er is een weg nodig door de diepte heen om daar te komen. Daarvoor is wedergeboorte nodig, opnieuw geboren worden. Anders dan anders. Zo heeft Jezus een nieuw begin willen maken. In die zin is het Nieuwe Testament inderdaad nieuw. Koning, priester en profeet. Vroeger zei men wel, dat zijn de ambten. Ambtstitels. Klinkt een beetje deftig allemaal. We zouden ook kunnen zeggen, dat is zijn roeping. Dat zijn zijn roepingen, namelijk om koning te zijn, priester te zijn, profeet te zijn. Nou heeft de koning, want daar hebben we nog niet direct bij stilgestaan, de koning die heeft een vooral horizontaal accent. En de priester die heeft meer een verticaal accent. En met horizontaal bedoel ik mens tussen de mens. Leiding geven. De priester het verticale accent tussen God en mensen. En de profeet die is in dat drietal de kritische. Degene die die andere twee weer bij de les weet te houden. Alle drie zijn ze nodig. Alle drie zijn ze nodig. In het leven, in het geloof. En met kritische woorden alleen, daar komen we niet mee verder. Dus de profeet alleen zou het niet redden. Zonder de priester zouden we blijven zitten met hele grote vragen van zonde, van schuld, van hoe zit dat nou, waarom komt dat nou? Koning, die is nodig om kracht, om leiding te geven. Met elkaar zijn ze nodig om te leven. En ik herken ze alle drie in Jezus. Ik herken de koning als Jezus bijvoorbeeld het brood deelt met de arme massa's. Ik herken de priester als hij het offer van zijn leven geeft. Ik herken de profeet als die de commercie in de tempel bekritiseert, als die de tempel reinigt, maar ook als hij ziet dat mensen onverschillig staan tegenover het ziekte, het leed van zoveel. Tezamen is hij diegene. Christus, christen. Ik zei het u al, dat is eigenlijk de toepassing vandaag. Want dat ligt natuurlijk in het verlengde. Hoewel, het is wel grappig als je dan leest in het boek Handelingen over Antiochieën, waar mensen voor het eerst christen werden genoemd, dan lijkt het alsof daar in zekere zin een misverstand speelt. Want als je dat taalkundig gaat bekijken, dan blijkt namelijk dat christen betekent van Christus. En dan is Christus opgevat als een naam, dus, hè, dus als Jezus of als de Boer, familie de Boer. Maar nee, zo is dat natuurlijk eigenlijk niet. Christus is een titel, hè, zoals Luther en Lutheranen, Calvijn en Calvinisten. Maar Christus is niet een eigen naam. Sommigen stellen daarom, het is eigenlijk minachtend gebruikt. Christen is geen eretitel. Zou kunnen. Net als het woord geus. In de tijd van de reformatie was het zo dat de geus, dat was een scheldnaam. Geus, dat betekende iedereen die niet katholiek was, daar niks mee van doen wilde hebben. Maar later werd dat een erenaam, een eretitel. Zo zeggen wij nog wel, een geuzennaam, een erenaam. Maar als de mensen, en dat is wel grappig, dat zijn dus niet de mensen zelf, niet de gemeente, niet de gelovigen noemen zichzelf christen, maar juist anderen, buitenstaanders, die noemen gelovigen christenen. En dat lijkt treffend, want hij is gezalfde Messias, wij zijn gezalfden in hem. Wij delen in zijn koningschap. We delen in zijn priesterschap, we delen in zijn profetie. Dat klinkt nog heel groot, dus dat moet ik een beetje kleiner maken. Waar ligt de opdracht van een christen in navolging van Christus, hè, samen innig verbonden met Christus? Dat ligt als koninklijk in de strijd tegen het kwaad, tegen de hoogmoed, tegen de neiging om overal maar weer de eerste en de beste, de grootste te willen zijn. In onszelf, maar ook om ons heen. Dat ligt in het profetische, in het stellen van het leven, van ons eigen leven, als offer voor God en voor elkaar. In het gebed ook. En in het profetische, dat ligt in het kritische. In het bewustzijn wel in deze wereld te leven, maar niet van deze wereld te zijn. Het prediken, het verspreiden, het verkondigen van de wet van de liefde, van Gods liefde. Ik zei al, dan is het gevaarlijk om eenzijdig te zijn. Het hoort eigenlijk alle drie. Koning, priester en profeet. Maar er zit tegelijkertijd ook wel iets aantrekkelijks in eenzijdigheid. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar al die evenwichtigheid, dat heeft soms ook iets saais, iets vervelends. Het is ook nodig om kracht te geven aan iets, om power te geven aan iets, aan het geloof, aan de kerk, om een zekere eenzijdigheid te verkiezen. Dat geeft vaak kleur, dat geeft sfeer, dat geeft zoem. Ik zou zeggen, de uitdaging voor ons ligt er vandaag misschien vooral wel in als christenen vooral koninklijk te zijn. Te kijken naar het koninkrijk waarvan Jezus de koning is. Dat alles in het leven, alles, uiteindelijk aan hem onderworpen is. En dat betekent de manier waarop wij hier met elkaar zitten. Natuurlijk, sowieso. Maar ook de manier waarop je met een zakenpartner omgaat. De manier waarop wij omgaan met het milieu. De manier waarop wij in de wereld omgaan met het klimaat, met delfstof enzovoort. Alles in het leven aan hem onderworpen. op hem terug te voeren. Dat betekent, en dat is nogal wat, de neiging is in deze dagen, vooral van buiten wordt dat ons aangepraat en aangezegd, geloven is iets voor privé. Natuurlijk, je mag alles denken, je mag alles voelen, als je het maar bij jezelf houdt. Geloof iets voor het privé. Maar dit is dus precies andersom. Geloof is niet iets voor het privé, dat je voor jezelf houdt, fijn, thuis, op zondag, een uurtje met elkaar. Nee, geloven is dan iets juist dat consequenties heeft voor heel het leven, dat doorstraalt, dat uitstraalt. Dat betekent, voor alles denk ik, bidden. Bidden om Gods leiding. Bidden om de juiste keuzes te kunnen maken. Want het maakt verschil hoe je je kinderen opvoedt. Het maakt verschil hoe ik mijn werk doe. Het maakt verschil hoe wij kijken naar de toekomst van ons land, van Europa, van de wereld. Of het alleen nou gaat om economie, of dat er ook toch nog wel een paar andere waarden in het spel zijn. Weten daarbij natuurlijk dat het stukwerk is. In die zin stukwerk dat het stuk kan en makkelijk stuk gaat. Dat we mensen zijn die fouten maken. En dat niet als frazen, maar als een diep bewustzijn. Dat we dus ook vergeving nodig hebben. Stukwerk ook in die zin dat het voorlopig is. Dat het voorbij zal gaan. Maar tegelijk ook dat het een levend getuigenis is. Dat geloof in Koning Jezus, in het Koninkrijk dat komen gaat. Een levend getuigenis is van een nieuwe hemel en van een nieuwe aarde. Waar Hij, het Lam van God, op de troon zal zitten. Een levend getuigenis. Amen.